Ik wil vandaag lezen uit Johannes hoofdstuk 8. Johannes 8 en ik lees vanaf vers 30. Johannes 8 vanaf vers 30. Toen hij, dat is Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u een Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Tot daar. Oké. Ik weet niet of u het nieuws gevolgd hebt, maar van de week, eigenlijk vorige week, is er iemand in België die 168 miljoen euro gewonnen heeft met Euromillions, geloof ik. 168 miljoen, dat is een enorm bedrag. Waar ik van denk, ik zou al niet meer weten waarschijnlijk waar ik het dan moet uitgeven. Maar dan hebben mensen misschien die denken, 168 miljoen. Als ik dat win, dan ben ik echt vrij. Dan kan ik doen wat ik graag wil. Dan kan ik kopen wat ik graag wil. Dan kan ik naartoe gaan wat ik graag wil. Dan is er geen grens niet meer aan mijn mogelijkheden. Dan ben ik echt vrij. Maar ik dacht van, als je er even over gaat nadenken, zit je dan echt vrij? Zit je zoveel vrijer met die 168 miljoen euro? Er zullen heel snel beleggingsadviseurs aan uw deur staan. Bona fide of niet, dat weten dan gewoonlijk nog niet. Er zullen een heleboel hulporganisaties aan uw deur komen en bellen van, goed doel en je kunt ons helpen. Er zullen veel mensen uw vriend willen worden. Om allerlei redenen. Je zult waarschijnlijk veiligheidsadviseurs moeten inhuren die u goed allemaal gaan beschermen. En ik denk dat je eigenlijk gevangen bent in je weelde. Dus vrij. Zijn we vrij als we alles hebben wat we zouden graag hebben? Zijn we dan vrij? Is dat vrijheid? En dat is mijn vraag vanmorgen. Als Jezus zegt, als de zoon u vrijgemaakt heeft, zult je waarlijk vrij zijn. Waar heeft Jezus het dan over? Wat is vrijheid? Dat is een woord dat je buiten op straat en op je werk en in scholen zo gemakkelijk gezegd wordt. Oh, als ik vrij ben. Ik ben zelf 61, dus mensen komen al eens lang van, en wanneer zit dan op pensioen? Want dan zit je vrij. Ben ik dan vrij? Ik moet dan niet meer gaan werken. Maar niet meer naar school gaan, zit je dan vrij? Ja, dan heb je vrij. Maar heb je dan niet het gebrek aan educatie? Dus wat is vrij zijn? Wat is vrijheid? Wanneer ben je echt vrij? En als Jezus dan zegt, als de zoon u vrij maakt, zult je waarlijk vrij zijn, wat wil dat dan zeggen? Wij hebben daar een heel gemakkelijk evangelisch antwoord. Ja, dat wil zeggen, Jezus heeft daarover van, als uw zonden vergeven zijn, dan zijn ze vrij. En dan is ons verhaal af. Maar ik denk, is dat wat Jezus wil zeggen? Een stuk. Maar ik denk dat er meer is. Wanneer zijn we vrij? Wat is vrijheid? Ik heb een paar bekende illustraties, het vrijheidsbeeld in Amerika. vrije land bij uitstek. Maar ja, als je af en toe het nieuws hoort, dan nou, die vrijheid, hoe groot is die? Vrij zijn van slavernij, is dat dan vrijheid? De val van de Berlijnse muur. Oh, heel het oosten vrij. Ik weet niet wat de mensen in het oosten, die achter de muur wonen, zich nu zoveel vrijer voelen dan pakweg 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Wat is vrijheid? En de Israëlieten op zich die hadden daar een idee over, van wat vrijheid is. Zij antwoorden Jezus, wij zijn Abrahams nageslacht, wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, je zult vrij worden? Eigenlijk dacht ik van, dat las we. Pardon. Wat zeggen die nu feitelijk? Ze zeggen, ja, wij zijn Abrahams nageslacht. Ja. Dan zeggen ze, wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. De geschiedenis vergeten misschien. Egypte? Vergeten? Dat is na Abraham. Sinds de val van Jeruzalem, na Zedekia, eigenlijk nooit meer een vrij volk geweest. Nooit meer. Je hebt nog de Hasmoneën, dus de Maccabeën. Je hebt dan nog een plus minus 100 jaar dat Israël min of meer vrij is. Maar voor de rest zijn ze altijd dienaar geweest van een ander volk. Altijd overheerst geweest. Dus en hier zeggen ze dan van, wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Ik denk, hallo, waar hebben we het over? En misschien bedoelen ze dan inderdaad niet van we hebben nooit onderdrukt geweest door een ander volk, want dat kunnen ze inderdaad niet zeggen. Ik denk dat de mensen die dat zeiden ook wel hun geschiedenis toch kenden en dus wel beseften van, het gaat niet over onze juridische onafhankelijkheid als land. Nee, het gaat over onze religieuze vrijheid. Wij zijn vrij omdat we kinderen van Abraham zijn. Wij zijn verbonden met God, dus wij zijn vrij. Maar zelfs dat, denk ik, als u een geschiedenis kennen, de profeten zowel leest, dan zie je dat die religieuze trouw, die vrijheid met God, toch ook niet helemaal dat was. En ik denk dat we zelfs moeten oppassen met religieuze leiders. Er zijn een heleboel religieuze leiders die u allerlei dingen gaan vertellen en die u dingen voorspiegelen. Petrus heeft het er al over. Ik wil die tekst lezen in 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Oops. Vanaf vers 17. Dus 2 Petrus 2 vanaf vers 17. En daar staat, dat gaat over dwaalleraars, over religieuze leiders, daar staat, deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in de eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn, want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook slaaf geworden. Dus Petrus heeft het hier over een heleboel mensen die religieuze leiders claimen te zijn en die mensen achter zich willen trekken. En Petrus zegt, moet dan maar oppassen, want ze beloven u vrijheid, maar die kunnen ze niet geven, want ze hebben die zelf niet. Ze zijn zelf slaaf. Dus als Jezus dan zegt, van, als de Zoon u vrij maakt, dan zult je waarlijk vrij zijn. Waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij dus niet over een soort juridische vrijheid. Dan heeft hij het niet over religie. Godsdienst. We mixen te gemakkelijk dienst aan God met godsdienst. Het is niet altijd hetzelfde. Het kan hetzelfde zijn, maar het is niet altijd hetzelfde. Godsdienst kan eigenlijk het dienen van onszelf zijn. Het kan eigenlijk om mensen gaan. Hoewel het godsdienst noemt. Maar het is veel eer om kerk, om gebouwen, om macht, om invloed gaat. Als je de geschiedenis leest, heel dikwijls is religie misbruikt. Soms zelfs om vrijheid te onderdrukken. De mensen die vrijheid beloven in Christus, die woorden van God gebruiken om anderen te onderdrukken. En Petrus zegt van, pas op, kijk uit. Zelfs mensen die schermen met woorden van God. De Heer heeft gezegd. Jezus zegt van, kijk naar de vruchten. Niet alleen naar de blabla, luister niet alleen naar wat ze zeggen. Maar zie in hun leven, is dat wat ze claimen, iets dat in hun leven ook echt werkt, dat ook echt. Waar heeft Jezus het dan over als hij zegt, de waarheid zal u vrijmaken? Want er staat dat hij hier zegt, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Er geloofden velen in hem. Dus die mensen die rond Jezus staan, geloofden in hem. En dan gaat Jezus zeggen van, hoe? Je moet nog vrij worden. Dus dat geloven in Jezus is dus niet genoeg. Er staat er, ze geloofden in hem. En Jezus denkt, die wil waarschijnlijk, ja, die houdt in de spiegel voor die laten zien van, ja, maar waar gelooft je in? Ze geloofden in Jezus. Maar in welke Jezus geloofden ze? Geloofden ze in Jezus als koning, zoon van David? Een Jezus die het koninkrijk van Israël zou herstellen? Geloofden ze in Jezus als profeet? Geloofden ze in Jezus als leraar? Als richter? Waarschijnlijk hebben al die beelden gespeeld. En Jezus dringt door tot de kern en zegt van, ja, maar je gelooft wel in mij, maar je gelooft eigenlijk in het beeld dat je van mij hebt. Je gelooft niet in Jezus, de Jezus wie ik ben, maar je gelooft in de Jezus die je uzelf gecreëerd hebt. En Jezus wil duidelijk het verschil laten zien. Geloof niet in het beeld dat je uzelf maakt. Eigenlijk is het is bijna afgoderij, maar ergens is het dat zo, want je maakt uzelf een beeld. We maken onszelf een Jezus en dat is de Jezus die we volgen. Of ben ik bereid om Jezus te volgen als hij diep snijdt? Als Jezus gaat omwille van de vrucht die dan in mijn leven zou komen, dat Jezus gaat snoeien. En inderdaad aan mij gaat laten zien, hoe jongen, er zijn nog een boel dingen in uw leven, die zouden moeten veranderd worden. Je bent nog niet vrij, er zijn nog dingen die weg moeten. Ben ik dan bereid om te volgen, of ben ik dan zoals de Joden hier, die hoe langer hoe meer achteruit gaan, en op het eind van het hoofdstuk gaan ze zelfs Jezus stenigen. Want Jezus snijdt te diep. Jezus zegt te veel van waar het dan echt op aankomt. Jezus gaat echt zeggen waar die vrijheid dan echt in ligt. En dan voelen ze zich aangesproken van ho, ik heb dat niet nodig, die vrijheid. In welke Jezus geloven wij? Is Jezus voor mij iemand die mijn noden wegneemt? Iemand die mijn zorgen wegneemt? Is dat het beeld dat ik van Jezus en die Jezus die ik navolg? En ja, Jezus kan dat. En ja, Jezus wil dat doen. Jezus wil mijn noden wegnemen. Jezus wil mijn zorgen wegnemen. Maar is dat uw drijfveer? Is dat uw enige beeld van Jezus? We hebben soms de illusie dat alle problemen in ons leven extern zijn. Slechte jeugd gehad, slechte buren, slechte baas, slechte, ik weet al niet meer wat. Er zijn allerlei slechte dingen rondom ons gebeurd. En alles wat bij mij mis is, is allemaal de schuld van iemand anders. En dan zeggen we, ja, als God is, als Jezus de omstandigheden verandert, dan zal het allemaal goed zijn, dan zal ik God kunnen dienen, dan zal ik vrij zijn. Maar Jezus doet dat niet. Ja, Jezus gaat soms ingrijpen in uw nood, in uw problemen, maar het is Jezus vooral te doen om u, om mij. Hij wil mij veranderen. God gaat niet in eerste instantie al de omstandigheden veranderen. Het gaat erom dat wij veranderd worden. En we moeten dus bij van leren dat niet alle problemen die er zijn, dat externe omstandigheden zijn, maar dat heel dikwijls we zelf een stuk oorzaak van het probleem zijn. En Jezus zegt hier van, als u in mijn woord blijft, dan zal de waarheid u vrijmaken. Vers 31. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel en de waarheid zult u kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dan krijg je een Pilatus als Jezus voor Pilatus komt en dan zegt Pilatus, wat is waarheid? Wat is waarheid? En als ik met collega's spreek op het werk of zo, of mensen in uw omgeving, in uw vriendenkring, dan wordt die vraag dikwijls gezegd, ja, maar ja, jij gelooft daarin. Maar wat is waarheid? We weten het allemaal niet meer zo goed. Wat is waarheid? En heel dikwijls is dat een dooddoener. Hè? Dat is niet omdat ze dan zo graag willen weten wat de waarheid is, dat is dan gewoonlijk om er vanaf te zijn. Ik wil die waarheid eigenlijk niet weten, maar bon, als ik die vraag stel, dan kunnen ze niet op 2 minuten zeggen van, dat is de waarheid. En dan hopen ze dat daar de discussie eindigt, dat het gesprek kan eindigen, want wat is waarheid? Dus misschien ook wat Pilatus wil. Ik moet hier een beslissing nemen, wat is waarheid? Is Jezus, wat jij zegt, is dat waarheid? Of is wat de fariseeën zeggen, is dat waarheid? Ik weet het niet. En dus, Pilatus is niet vrij. Je ziet dat Pilatus is gebonden, want hij kent de waarheid niet. En hij wordt gedwongen in een beslissing. Dus hij is niet vrij. Hij wordt gedwongen door de mensenmassa. Maar ik zei het vorige week nog, Herodes werd gedwongen door mensenvrees. Pilatus ook voor een stuk, want dan zei ze, ja, maar als jij niet doet wat wij willen, dan gaan we naar de keizer en dan gaan we de keizer zeggen. En dan denk ik, Pilatus, oh. Als ze dan boven mij beginnen, dan, oké, jongens. En degenen die dus leiders zijn, die claimen vrij te zijn, die worden dus gedwongen om dingen te doen. Wat is waarheid? Een tekst uit Johannes 1. Johannes 1, vers 17. Dat is het Evangelie van Johannes, eerste hoofdstuk. Vers 17. En daar staat... Want de wet is door Mozes gegeven... De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Is de wet dan niet waar? Jawel, maar die waarheid waar Jezus het over heeft, gaat verder dan alleen maar leerstellingen. Wij hebben dat te veel, te dikwijls. Waarheid heeft te maken met leerstellingen. Oh, wij zijn de gemeente die dichtst bij de waarheid zit, want onze leerstellingen... zit het dichtst bij de waarheid. Wat verkondigen we? Leerstellingen of Christus? We moeten geen leerstellingen verkondigen. We moeten elkaar niet bestrijden met leerstellingen, met punten en commas. Het gaat erom dat de wereld Christus leert kennen. Want dat is wat hun vrij maakt. Niet onze leerstellingen. Niet of je bepaalde dingen wel of niet mocht eten, of bepaalde dingen wel of niet moet samenkomen, of ik weet al niet wat. Dat maakt mensen niet vrij. Daardoor zullen ze niet gered worden. Christus leren kennen, dat is wat hun redt. Nog een andere vers uit Johannes, Johannes 14, vers 6. 14, vers 6, en dat is een heel bekend vers, waar Jezus zegt: ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Jezus wil het heel duidelijk laten zien van de waarheid, dat is geen leer. Dat is geen stelling. De waarheid is een persoon. Is iemand. De waarheid zal u vrijmaken. Dat zijn niet een aantal woorden die u vrij zullen maken. Bepaalde spreuken, bepaalde dingen die je gaat doen, die zullen u vrijmaken. Nee, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Zijn Jezus laat heel duidelijk zien, waarheid is geen leer, is geen filosofie, is geen godsdienst. De waarheid is een persoon, is iemand. En wil ik de waarheid kennen, dan moet ik op zoek naar Jezus. Jezus zegt zelf in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als ik de waarheid wil kennen, moet ik op zoek naar Jezus. Niet naar leerstellingen. Ik ga op zoek naar Jezus. Ik wil Jezus leren kennen, want Hij is het eeuwige leven. En we moeten niet proberen stellingen op te bouwen en dan God welgevallig gaan leven. Want veel van die dingen, hè, al die leerstellingen, dan gaan we die leerstellingen doen, wat de fariseeën ook deden. En we geven onszelf schouderklopjes. Goed bezig, jong. Je hebt dat en dat en dat en dat en dat allemaal gedaan. Goed bezig. En we maken onszelf wijs dat we goed bezig zijn. Want we houden onze eigen leerstellingen. Dus we zijn nu wel goede christenen. We doen wat God wil. De fariseeën hielden de wet en Jezus zei: lege doos, witgekalkte graven. Want het gaat dan om u, want gij vindt van uzelf, gepresteerd zelf. En je staat buiten de genade. Je zet uzelf buiten de genade, want gepresteerd, je doet de wet. En soms gaan we dat ook zelf doen. We doen wat God vraagt. En we draaien de dingen om. We gaan met ons oude ik doen wat God vraagt. Iets waar je nooit van zijn leven in slaagt. Maar een heleboel dingen wel. Discipline kan u heel veel doen. Het kan allemaal heel mooi lijken. Maar Jezus zegt ook tegen de fariseeën: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Als onze religie aan de buitenkant zit, als het een dienst is geworden. Een dienst waarmee we onszelf op de schouder om. Hoe gedaan? Als het ons hart niet heeft. Dit volk eert mij met de lippen, want hun hart is ver van mij. En we gaan buiten de genade staan. Want we mogen bij God komen op basis van al onze prestaties, want we doen. We doen wat er gevraagd wordt. En dat is de grond waar we op gaan staan. Die grond, dat is drijfzand. En dat is eigenlijk ook wat de Joden zeiden. Van, ja, maar ja, kijk, Jezus, wij zijn de dragers van de belofte. En wij zijn de kinderen van Abraham. Hè. Wij zijn de dragers van de belofte. Wij zijn het volk dat God uitgekozen heeft, hè, Jezus. Daar ligt onze vrijheid. En zegt Jezus, ja, ja. Als je kinderen van Abraham moest zijn, dan zou je de werken van Abraham, dat wil zeggen de vruchten van Abraham hebben. Dan zou je het geloof van Abraham hebben. De staat van Abraham, en Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zijn geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Niet de dingen die Abraham deed. Abraham heeft ook wel eens af en toe dingen gedaan waarvan hij zegt, hallo. Ja, wij halen altijd de goede voorbeelden aan. Hè. Abraham die zijn zoon Isaac offert. Enorme opgave. Als Abraham naar Egypte gaat, hè, dan zegt hij tegen zijn vrouw, zeg, je moet maar zeggen dat je mijn zuster bent. Want anders dan kom ik in de problemen, dat kan mij een kop kosten. En onze heilige Abraham, die ligt dat hem zwart zie. Het gaat dus niet... David van hetzelfde. Hè? Alle grote mannen waarvan de Bijbel zegt van, dat God zegt van, en David was een man naar Gods hart. Joepie. Als je gaat beginnen vissen, dat was van de week. Ik heb een stukje niet, flarden van dat debat van Trump en Clinton gezien. Oh, dan gaan beginnen te vissen in mekaars verleden. Hè? En boah, hoe smeuiger, hoe beter. Ik denk, als we dat in het leven van onze geestelijke voorvaderen, Abraham, David, anderen, ga vissen, dan vinden een hoop dingen waar ik van denk, wow, dat klopt helemaal niet mee. De verwachting die wij hebben van iemand die gelovig is. Maar de kracht van die mannen is dat ze in geloof stonden en als God hun de spiegel voorhield, te zeggen, oké, ik heb gezondigd. Ik ben de mist ingegaan, ja. En ik sta op de genade. En ik denk dat we dat moeten kunnen. Als God onze spiegel voorhoudt, kunnen we zeggen, oké, ja. Ik ben een zondaar. En ik heb al gezegd, van de mensen die daaraan deelnemen, die aan het avondmaal deelnemen, zijn de mensen die erkennen, ik ben een zondaar. Maar ik ben door dat offer een koningskind. Ik ben helemaal anders, juist daardoor. En God houdt ons die spiegel voor, opdat we zouden zien dat we niet in staat zijn om God welgevallig te leven. En dat is wat Jezus hier doet ook met de Joden. Van, jongens, jullie godsdienst, je bent niet echt vrij. Je hebt de illusie van vrij te zijn. En Jezus geeft hun dan nog de fatale klap in vers 94 antwoord. En voorwaar, ik zeg je, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis en de zoon blijft eeuwig. En hij zegt van, eigenlijk, jongens, jullie zijn slaven. En wat dus erger is, je hebt geen eeuwige toekomst. Je hebt geen eeuwige toekomst. Ze waren de mensen die geloofden in Jezus. De mensen die geloofden in God. En Jezus zegt tegen hen, de slaaf die je bent, blijft niet eeuwig in het huis. Alleen de zoon blijft eeuwig in het huis. Maar Jezus komt direct na die klap met de remedie. Hij zegt van, als de zoon u vrij maakt, dan zult je waarlijk vrij zijn. Ik wil nog even terugkomen op vers 34. Dan zegt hij, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dan denk ik, dat je allemaal jezelf kent. En ik denk, oei. Oei. Ik heb een probleem, want van de week is er toch nog eens iets misgegaan. gisteren, vandaag misschien. Dus ieder die zonde doet, is een slaaf van de zonde. En een slaaf hoort niet in het huis. Ik ben een gelovige en ik sta op de genade. Waar gaat het hier over? En de zonde doen is iets anders dan zondigen. Ik wil nog een vers lezen uit 1 Johannes, dus de brief van Johannes. De eerste brief van Johannes, het derde hoofdstuk. In Johannes 3, vers 4. In Johannes 3, vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen en de zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dus hier krijg je een heel moeilijk verhaal. Ieder die de zonde doet, is niet uit Jezus. En ieder die in hem is, zondigt niet. En denk dat je met jezelf geconfronteerd wordt. Nu, als Jezus het heeft over de zonde doen, en ook Johannes in het evangelie, als het gaat over de zonde doen, dan is dat over een, dat woord betekent eigenlijk een soort actieve levenshouding. Dus in zonde als standaard hebben. Dus er is een verschil tussen de zonde doen en zondigen. De zonde doen is een bewuste keuze om niet vanuit God te leven. Daarom is de duivel degene die de zonde doet van den beginne. Hij heeft de actieve keuze gemaakt, ik wil niet met God te maken hebben. En dat is zonde doen. Dus de absolute keuze maken van ik wil niet in afhankelijkheid van God leven. Dat is de zonde doen. En gezondigd, Johannes zegt in diezelfde brief, als wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader en onze zonden worden vergeven. Dus als we kinderen van God zijn, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En er is reiniging door het bloed. Als we die zonde belijden, dan is die zonde vergeven. Maar als ik die zonde vasthoud, dan doe ik die zonde, want ik maak die zonde tot mijn levensweg, levensstijl. En dan maak ik me dus los van God. En dus dat eigenlijk is de zonde doen is de zonde vanaf het begin. Het niet erkennen van het eigendomsrecht van God op uw leven. Dat is de zonde van het begin. Satan zegt tegen Eva van God heeft zeker wel gezegd. En hij zegt tegen haar van kijk, als je van die vrucht eet waar God van zegt dat je niet mocht eten, dan zult je als God zijn. Je hebt God niet meer nodig, want je zult even waardig zijn. Je kunt dus los van God leven en dezelfde vrijheid hebben als God heeft. Dat is wat Satan de mens voorspiegelt. Je hebt God niet nodig en je hebt de vrijheid om zelf God te zijn. En dat is de zonde, het ontkennen van het eigendomsrecht van de schepper. En het idee van als ik los ben, als ik vrij ben, dan is alles geoorloofd, dan is alles mogelijk. En dat is de vrijheid die Satan belooft. Oh, jongen. Laat los, laat God los. Er is zo'n liedje, laat God los. Er is niemand in de kosmos. En leef, leef. Geniet van de vrijheid. En waar mensen niet bij stilstaan, is dat vrijheid op die manier een fata morgana is. Iets wat je nooit bereikt. Want veel mensen beseffen niet dat de vrijheid die ze willen verwerven altijd gaat ten koste van de vrijheid van iemand anders. Dat de vrijheid die ze zichzelf creëren zo groot is dat er geen plaats genoeg is voor de vrijheid van uw gebuur. Misschien wilde jij de vrijheid om 11 uur 's avonds luid muziek te maken. En uw gebeur, die wil de vrijheid om morgen vroeg om 5 uur op te staan, want die moet gaan werken. Die vrijheden, die, dat werkt niet samen. Dus absolute vrijheid, die bestaat niet. De vrijheid waarin alles gaat voor mij. En dat is het verkeerde beeld dat we hebben van vrijheid. Wij denken, vrijheid is er omdat ik vrij zou zijn om los te komen van alle omstandigheden. Moet je dat voorstellen? De vrijheid om los te zijn van alles. Dat is de vrijheid om eenzaam te zijn. Dat is de vrijheid om geen vrienden te hebben. De vrijheid om geen liefde te hebben. De vrijheid om in een groot zwart gat te zitten, waaraan niks is. Is die vrijheid die mensen die Satan u voorspiegelen, is een illusie. Gejaagd een fata morgana na, want die vrijheid gaat altijd over mij. En we zijn gemaakt om in afhankelijkheid van God te leven. Onze vrijheid bestaat alleen maar in afhankelijkheid. We hebben het idee van vrijheid als onafhankelijkheid. Dat wil zeggen, los. Vrijheid, als Jezus zegt, als de Zoon u vrij maakt, zult ge waarlijk vrij zijn. De vrijheid waar Jezus het over heeft, is de afhankelijkheid. Het in God zijn, het in Christus zijn. Dat is onze vrijheid. Welke vrijheid heeft een tak die in de lente afgebroken is van een boom? Die gewoon nog even bladjes produceren, misschien nog even bloemetjes produceren, maar er komt nooit vrucht. En een tak is vrij van een boom. Maar er is geen leven. Geen blijvend leven. En vrijheid is dus niet iets om compleet los te zijn. Vrijheid is de vrijheid om samen te kunnen leven. En wat dus eigenlijk wil zeggen, ik ben vrij van mezelf. God heeft ons gemaakt om in die vrijheid met hem te leven. God heeft ons gemaakt om in vrijheid met elkaar te leven. En dat wil zeggen ten dienste zijn van elkaar. En wij denken dan, van, als wij het woord dienst of dienstbaarheid horen, dan denken we, dan ben ik de slaaf van een ander. Nee, ik heb de vrijheid om dienstbaar te kunnen zijn. Jezus wil dat we daar naartoe gaan, dat we hem leren kennen en in zijn vrijheid gaan staan. Dat is een enorme vrijheid. Dat is de vrijheid van Christus. Als je Jezus ziet in zijn leven en werken op aarde, dan is hij waarschijnlijk een van de meest onvrije mensen naar menselijke standaard. En toch is hij de meest vrije. Als de Zoon u vrij maakt, zult ge waarlijk vrij zijn. Ik wil u een paar versen lezen uit hoofdstuk 6, waar Jezus dan daar nog wat op ingaat. Johannes 6. Vanaf vers 47. En daar gaat Jezus ook opnieuw tegen de Joden, over wie zij zijn en waar Jezus naartoe wilt. Hij zegt vanaf vers 47 in Johannes 6, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dus de claim wordt de Joden opstaan, van wij zijn het nageslacht van Abraham. Zegt Jezus van, ja, ze hebben het manna gegeten en ze zijn gestorven. En dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En de Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En Jezus laat heel duidelijk zien. Uw leven, uw vrijheid, is er alleen maar in verbinding met mij. Wie mij eet, die heeft eeuwig leven. En daarom zegt Jezus, van, de slaaf blijft niet in het huis, de zoon blijft eeuwig in het huis. En ik moet dus zoon zijn. Ik moet in de zoon zijn om in het huis te zijn. Ik moet niet dienaar van de zoon zijn, slaaf van de zoon. Dan blijf ik er niet eeuwig. Dus zelfs als je met je prestaties afkomt, ik dien God, dat is niet genoeg. Dan blijf je niet in het huis. Je moet in de zon zijn. Ik moet in Christus zijn. En dat is waar God wil. God wil niet levensomstandigheden veranderen. God gaat ons veranderen. En wat als Jezus heeft van, als de Zoon u vrij maakt, zult ge waarlijk vrij zijn, dan heeft God het dus over vrij zijn van jezelf. Vrij zijn van de slavernij, dat alles op voor jou in orde moet komen. En dat anderen er zijn voor jou. Daar vrij van kunnen zijn. Je moet maar zien hoe dikwijls dat je verwacht dat anderen er zijn voor u. Als je vrij bent van jezelf, dan kunnen ze je eigenlijk niet meer kwetsen. Want je ego is weg. Goed, ik was bij onze ego's op onze ziel getrapt en dus mijn broeder in de kerk. Hè. Ja. Wat die allemaal zegt over mij en wat die allemaal doet. Hè. En ons ego, ons ik, is gekwetst. En het gaat dus over ik. En vrij zijn is dus vrij zijn van op mijn ziel getrapt te kunnen worden. Uw pijn kunnen loslaten. Dat wat anderen tegen u verkeerd gedaan hebben. Ik ben er vrij van. Ik kan iemand anders vergeven, want ik ben vrij van die pijn. Want Christus heeft die pijn gedaan. Ik heb die pijn aan Christus gegeven. En dat is wat Jezus wil, dat mijn leven. God dus gaat u niet. Oh, wij bidden, hè, van God, verandert die broeder, maakt die broeder meer liefdevol. Verandert die broeder dat hij ziet wat hij mij heeft aangedaan, dat hij vergeving komt vragen. En God doet het niet. Want God wil mij veranderen. En zolang ik blijf bidden van God verander de broeder, om mijn gelijk te krijgen, God gaat het niet doen. God wil dat je vrij wordt. En dat de Zoon u mag vrijmaken. En vrijheid betekent dus eigenlijk de keuze beheersen. En niet beheerst te worden door keuzes. Jezus had de vrijheid om de keuze te beheersen. Jezus zegt van zichzelf: niemand neemt mijn leven van mij. Ik heb de macht om mijn leven af te leggen en mijn leven weer op te nemen. Jezus was vrij om die keuze te maken. Jezus kon door dat diepste dal gaan, die pijn verdragen omdat hij vrij was. Dat is de vrijheid waar God ons naartoe wil hebben. De vrijheid om de keuze te beheersen en niet beheerst te worden door de keuzes die voor ons liggen. Als we beheerst worden door de keuzes, zeggen we, ik kan dat doen en ik kan dat doen en ik kan dat doen. En wat moet ik doen? En we worden beheerst. Als de Zoon u vrij maakt, zijt ge waarlijk vrij. Het gaat dus niet over een schijnvrijheid die de wereld ons wil verkopen. Het gaat om de verbinding met God, om in Christus te zijn. En dan wil ik sluiten met Romeinen 8. Romeinen 8, vers 17. En er staat, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als ik in de Zoon ben, ben ik mede-erfgenamen met Christus. En dat is de vrijheid, om tot het doel te komen waarvoor we geschapen zijn. Amen.